Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Thuis Podcast. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik graag een aankondiging doen. Want op zaterdag 30 mei 2026 host ik het Thuis Event. Een verbindend interkerkelijk event in Deventer naar aanleiding van de Thuis Podcast. Het is een middag vol met bemoediging, ontmoeting, verbinding, muziek en gebed en nog veel meer. En natuurlijk voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Nou, wil je hierbij zijn? Schrijf je dan in via de website www.thuispodcast.nl en heel leuk als we elkaar daar gaan zien. Goed, en dan nu naar de aflevering van vandaag. Want deze aflevering is een Goede Vrijdag aflevering. En ondanks dat het een reguliere aflevering is en geen special, duurt hij toch ietsje langer dan normaal. Ik ga vandaag in gesprek met Esmee van der Kamp over de Bijbeltekst Psalm 23 vers 5, waarin staat: U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, het is een intense tekst en ook een intens persoonlijk verhaal over huiselijk geweld, over opgebouwd worden in de plaats waar je ook neergehaald bent en over roeping om anderen te helpen met de kracht van de Heilige Geest. Ja, een aflevering en psalm die centraal staat, die helemaal klopt op deze Goede Vrijdag en uiteraard met Pasen in aantocht, want Jezus ging voor ons aan het kruis, om alle gebrokenheid, dood, verderf, ziekte, duisternis te overwinnen. En met Pasen stond Hij op. Hij stond op uit de dood. Wat ook dus betekent dat Hij leeft en jou en mij uitnodigt om Hem te volgen en te gaan waar Hij ons stuurt. Ook als dat voor het oog van de vijand is. Want Hij, Jezus, geeft vervolgens door zijn overwinning aan het kruis ook overvloedige kracht, liefde, vrede, vreugde, moed en nog zoveel meer. Ja, we gaan dus luisteren naar het verhaal van Esmee. Maar eerst, uiteraard, drie korte kwesties. Verlosser of trooster?
Oeh, hele moeilijke. Ja, ik denk toch verlosser.
Ja.
Ja.
Okay. De tweede. Geloof of hoop?
Geloof. Ja.
Okay. En de laatste. Bidden of Bijbel lezen?
Bidden. Ja, bidden. Sowieso bidden.
Hoi, jij bent best wel snel in je antwoorden.
Ja, en, ik hou niet van lezen.
Dus duidelijk, je houdt niet van lezen.
Wel van praten. Keuze snel gemaakt.
Ja, want welkom. Maar het is fijn natuurlijk voor de luisteraar dat jij jezelf ook even een beetje voorstelt voordat we zo'n heel verhaal ingaan.
Ja.
Wat zou je nu even kort over jezelf kunnen en willen delen?
Ja, mijn naam is Esmee van der Kamp en ik ben moeder van drie kinderen en woonachtig in Deventer. En ik ben inmiddels ervaringsdeskundige huiselijk geweld. En ja, dat klinkt heel verdrietig en heftig, maar ik ben toch heel gelukkig.
Ja.
Dus ja,
ja.
Ja, dat is dubbel. Nou,
ja.
Maar daar gaan we het dus over hebben.
Daar gaan we het over hebben. Ja, het is echt een bizar verhaal dit allemaal.
Ja.
Hier aangekoppeld. We hebben natuurlijk altijd in elke aflevering een Bijbeltekst die centraal staat. En jij hebt ook een Bijbeltekst meegenomen. En zou je die willen voorlezen aan ons?
Ja, wil ik dat. Ja, dat is Psalm 23, vers 5. Mm-hmm. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over.
Ja. Dat is nogal een tekst. En ja, ik dacht wel echt, überhaupt gewoon... Wij hebben elkaar inmiddels nu wat vaker gesproken. En ik ken jouw beetje verhaal. En die hele psalm eigenlijk, die komt een soort van... Jouw hele leven is een soort... Die komt helemaal daar doorheen tot leven. Ik vind dat zoiets apart. Ja. En zo bizar. En nou ja, dit vers is dan wel echt ook wel een beetje gericht eigenlijk op Deventer en de huidige situatie, hoe dat dan zo...
Ja.
Ja, waar je ook gewoon nu heel erg staat. Maar ergens denk ik, die hele psalm is gewoon...
Ja, ja. Je zou bijna zeggen, die is van mij geschreven.
Die is gewoon, ja, bizar. Ja. Ja. Ja, want kun je ons een beetje meenemen in... Nou, meer naar vroeger. Want dit komt natuurlijk allemaal zo uit, mm-hmm. niet uit de lucht vallen. En we gaan niet meteen een soort van helemaal deep dive. Maar we bouwen het even rustig op, dit verhaal.
Ja. En wat bedoel je met vroeger? Hoe vroeger?
Nou ja, je hebt natuurlijk een opvoeding gehad. En je hebt veel met mijn oma ook. Echt,
als kind, ik kom niet uit een speciaal christelijk gezin.
Nee.
Het was ook niet dat iemand daarop tegen was, maar we hadden het daar gewoon niet echt over. En mijn oma wel. Dus voor mij was de verhalen van haar en het bidden wat zij deed als ze mij dan... Zij logeerde dan af en toe bij ons en dan ging ze mij naar bed brengen. En ging ze een gebedje doen. En dat heb ik gewoon overgenomen. En dat altijd voor mezelf dus uiteindelijk gedaan als kind en later ook als moeder voor mijn kinderen.
Mm.
En voor mij is het bestaan van God iets wat gewoon er is. Wat 's ochtends ook weer licht en 's avonds donker en God bestaat. Dat zijn allemaal, dat zijn geen dingen waar ik ooit een twijfel over heb gehad of dat ik denk, nu gaat het best wel slecht met mij of met de wereld en misschien klopt het verhaal toch niet helemaal. Dat is voor mij altijd... heel, heel zeker geweest.
Ja, echt. Ik vind dat wel ook wel heel bijzonder of zo.
Ik zelf vind het heel normaal, want het is mijn... Voor mij is dat heel logisch en normaal.
Ik. Ja.
Maar ik kan dat ook niet echt uitleggen. Het is gewoon
dat diepe weten, hè?
Ja, dat is het. Ik geloof ook altijd heel grappig. Want dan denk ik, dan weet je het niet zeker, want je gelooft het. Ik geloof dat het... Vandaag, ik geloof het wel. En ik geloof het niet. Ik weet het gewoon zeker. Hij is er gewoon klaar.
Je weet dat je weet dat je weet.
Ja.
Het dus, is waar.
Ja.
Ja. Ja. Ja, heel mooi. Dus dat is al... Maar dat is wel, denk ik, belangrijkst ook in het verhaal. Zo van, daar zit zo'n fundament in je hart.
Ja.
Daar zit het. En daar is het nooit verdwenen.
Nee.
Maar dan gebeurt er wel van alles.
Ja.
Kun je ons meenemen?
Er gebeurt veel.
Ja, ik bedoel niet je hele leven, maar wel het thema waar we het over gaan hebben.
Ja. Uiteindelijk naar een scheiding, wat natuurlijk ook heftig is en vervelend, heb ik uiteindelijk weer wat ik dacht de liefde van mijn leven gevonden.
Mm-hmm.
En die bleek ook een andere kant, een hele zwarte kant te hebben. En daaruit voort is eigenlijk 11 jaar lang terreur en geweld. En een prachtig kind voortgekomen.
Mm-hmm.
Dus pieken en diepe dalen.
Ja.
En dat zet zo je leven op een andere... En al de tijd was God er gewoon. Maar ik ben nooit ook teleurgesteld geweest in God of boos. Maar ik snapte natuurlijk niet waarom dit dan weer gebeurt. Nee. Maar er gebeurt zoveel in de wereld wat wij niet snappen. Dus ik had ook zoiets van, dat is nou één keer zo. Ik heb gewoon pech.
Mm.
En pas eigenlijk de laatste tijd zie ik van dat het niet pech was. Maar dat het een leermoment is geweest. En dat ik hier heel veel van heb geleerd. En daardoor nu heel veel vrouwen die daar dus mee te maken hebben, kan helpen.
Ja.
En ik heb het dus omgedraaid van slachtoffer naar overlever. En ik heb mijn pech of... hoe je het ook noemt, heb ik omgedraaid naar van nee, dit was geen pech.
Nee.
Dit is ergens voor geweest. En dan voelt het ook sowieso fijner, maar dan heb je ook meer het dat het niet voor niks is geweest of zo.
Ja.
Anders is het zo'n loos ongeluk.
Ja.
Zo van, alles is kapot en je bent ongelukkig, zomaar. Maar dat is niet zomaar geweest.
Nee, en we hadden natuurlijk dit gesprek al ook een beetje voorbereid al. Hè? En toen zei ik ook tegen jou van we leven in een gebroken wereld en er gebeuren echt hele heftige dingen. En dan, dat vat ik dan maar even samen als gebroken situaties dus ook. Want de wereld is gebroken vanuit die zondeval natuurlijk. Maar dat God dan daarin dus wel de kracht en dingen voorziet en die nabijheid. En dat staat natuurlijk ook heel erg in die psalm. Hè, van al gaat mijn weg door een donker dal.
Ja, precies dat.
Hè, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.
Ja.
En dat betekent niet dat jij nooit bang bent geweest.
Nee.
Maar wel het feit van hij is er wel bij. En hij keert dat dan uiteindelijk ook zodanig ten goede.
Ja.
Dat jij nu dienstbaar mag gaan zijn in zijn koninkrijk. En andere mensen mag gaan bijstaan.
Ja, klopt.
En wat er nodig is.
Ik heb echt een opdracht gekregen van hem. Zo voelt het voor mij.
Ja, ik zie dat. Ik hoor dat ook heel erg terug als ik met jou praat.
Mm-hmm.
Maar even terug, hè, want er zijn natuurlijk nu mensen die luisteren en denken, 11 jaar, terreur, moeilijk. Maar dan misschien denken, maar wat? Hoe ziet dat er dan uit? Wat gebeurt er dan? Of wat is dan zo'n...
Hoe ziet zo'n relatie eruit?
Ja.
Ja, nou ja, het is, ik zeg altijd een beetje quasi voor de grap van, het is niet zo dat je elke dag met een bel achterna gezeten wordt. Er zijn ook hele leuke tijden. Zo iemand is ook ontzettend lief. Het is gewoon, toen ik hem ook leerde kennen, dacht ik echt van, wauw, waar heb ik dit aan verdiend?
Mm.
Zo'n geweldig iemand die zo bij mij past, die precies als ik is. En je hoeft niet hetzelfde te zijn, maar meer dat je elkaar heel erg begrijpt en aanvult en op één lijn. En dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Dus ik was zo blij. En heel langzaam brokkelt het af. Maar omdat dat goede er ook wel steeds doorheen geweven zit.
Ja.
Dus dan is het nooit van iemand is goed of slecht. Je bent heel veel. En er waren hele heftige momenten. Maar daarna was het dan weer heel erg fijn. En er is dan zoveel... het is niet een sorry wat je dan krijgt, maar er komt zoveel goeds dan van die persoon, dat je weer zoveel hoop krijgt en blijft ook geloven en hoop blijft houden. Je wil die liefde ook en zeker als je ook een kind hebt op een gegeven moment. Dan denk je, ik wil dit gezin zijn. En hij heeft er spijt van en hij gaat het anders doen en hij ziet het ook echt in.
Ja.
En ik geloof ook, er zijn heel veel mensen die zeggen van dat menen ze niet. Maar ik, in mijn geval, ik kan natuurlijk niet over andere mensen praten, maar in mijn geval, ik geloof oprecht dat hij dat meende. Maar hij kon en kan dat niet waarmaken. Maar op dat moment dat hij het uitsprak, was er zeker wel een waarheid.
Mm.
Dat voelde ik ook wel. En dat is ook waarom je dan blijft. Omdat je denkt, iedereen maakt fouten. En je wil het ook gewoon zo graag. En je wil die liefde. En dan is het weer zo fijn.
Yeah.
En dat maakt waarom je heel lang in zo'n relatie kan blijven. En op een gegeven moment werd het wel steeds erger. En dan komt er op een gegeven moment ook wel heel veel angst. En dan worden ook wel dingen gezegd van, als je weggaat, dan maak ik je dood. En op een gegeven moment heb je zoveel meegemaakt, weet je ook wel wat hij kan doen en hoe vaak het bijna misging. Dat ik ook wel zoiets had van, dat gaat niet goed. Dus ik blijf maar, omdat je gewoon ook nergens heen kan. Er is niemand die voor jou een huis heeft en hij wordt ook niet opgepakt, dus je hebt geen bewijs. Dus
je
zit dan in een web hoor. Ja.
Vast.
Ja, en dan kun je er maar het beste van maken. Ik heb ook eigenlijk nergens spijt van. Want zolang het zo in Nederland geregeld is dat vrouwen gewoon onvoldoende beschermd worden en daders te weinig gestraft, zou ik het zo weer zo doen. Want ik loop liever altijd op eieren als dat ik of op straat leef en dat hij me alsnog wat aandoet. Want je kunt echt nergens heen. Mensen denken wel, we hebben het allemaal goed geregeld, maar...
Nee,
dat valt tegen. Dat valt gewoon zo tegen.
Ja.
En dat is ook waarom ik echt daarvoor strijd en dat ook meer wil uitleggen.
Ja.
Omdat als je hier niet mee te maken hebt, denk je van, je kan als vrouw toch naar dit of dat opvang. Die opvang zit altijd vol. En die instanties werken niet helemaal zoals je denkt dat ze zouden moeten werken. Dus er zit zoveel leed achter, los van het leed wat er aan zich al is.
Ja.
Dat maakt het heel ingewikkeld om weg te komen. Er zijn echt heel veel factoren die daarin meespelen. Ja.
En ook heel een stuk handelingsverlegenheid, zeg maar, denk ik. Dus ook bij heel veel partijen, hè, waarvan wij als een soort van leken kunnen denken.
Ja.
Ze doen goed hun werk en ze doen het is adequaat of zo.
Ja.
Maar vanuit het perspectief, vanuit, als ik het even zo bekijk, vanuit jou als ervaringsdeskundige rondom dit hele thema. Mm-hmm. Weet je van binnenuit wat dus wel hoe het werkt in de situatie, in je hoofd, in wat er bij de ander dan gebeurt en hoe dan dus ook alleen maar vaak meer gevaar ontstaat.
Ja, klopt.
Dus dat is heel ingewikkeld en daarom denk ik ook dat het verhaal daarin delen ook zo belangrijk is. Omdat ik denk dat heel veel mensen dit gewoon echt oprecht niet weten.
Ja,
van hoe...
ik wist dit ook niet vroeger. En dan zou ik ook hebben gedacht van, nou ja, dat pik je toch niet. Je laat je toch niet slaan. Nou, dat zou mij één keer gebeuren en dan zou ik wel weg zijn. Maar dat is dus niet zo. Want je gaat ten eerste niet zomaar weg. Je ziet het ook bij kindermishandeling. Kinderen blijven altijd loyaal aan ouders.
Ja.
En dat heb je ook met een partner. En want juist die partners zijn gewoon ook ontzettende fantastische, lieve mensen. En ik heb ook heel vaak gevoeld dat ik... Dus ik was zo echt letterlijk in doodangst bij hem. Maar ook was hij in de goede tijden degene waar ik mij het meest veilig bij voelde. Want hij is ook een echte man. Dus stoer en sterk. En nou, dat is zo'n veilig gevoel.
Ja.
En hij had ook ontzettend veel, of heeft heel veel rust ook. En dan denk je, oh, wauw. Dus dat maakt het zo dat je in je hoofd ook... Ja, dat werkt heel gek in je hoofd. Omdat het zo die tegenstrijdigheden daar zijn. En dat je dus de instanties die er zijn, dat die niet werken zoals ze zouden moeten werken. Ja, dat durf ik eigenlijk wel zo te zeggen. Want ik merk het dus ook nu met de vrouwen die daar dus nu in zitten. Dat er continu weer dingen worden gedaan of gezegd. Dat het eigenlijk alleen maar de situatie verergert. Of dat zo'n slachtoffer zich toch niet gehoord of gezien voelt of zich veilig voelt. Want het moment dat jij verhalen naar buiten brengt, komt uiteindelijk ook weer, die dader gaat dat weten. Vaak woon je bij diegene en lig je daar 's avonds bij in bed. En als je dan de volgende dag bijvoorbeeld een brief op de deurmat krijgt van veilig thuis, van we hebben uw melding ontvangen, bla bla bla, dan kun je natuurlijk wel voorstellen wat die man gaat doen met die vrouw. Ja. Hetzelfde is als de politie aan de deur komt. Goh, gaat alles goed? Omdat bijvoorbeeld de buren hebben gebeld, ik noem maar wat. Nee, gaat goed. En dan het slachtoffer, die knikt ook dapper mee. Ja, nee, is niks aan de hand hoor. Nee, er viel gewoon wat van het kastje. Nee, hier is alles goed. Maar ja, dan is ze dus weer alleen bij die man.
Ja.
Hoe boos wordt die dan?
Ja.
Want dan heb je toch te hard geschreeuwd, zeg maar. Want ik had ook heel erg dat ik dacht van, ik moet stil zijn. Niemand mag mij horen als ik pijn heb. Want ja, dan gaan ze bellen en dan wordt het nog gevaarlijker.
Ja.
Dus je leeft in zo... Ja, je hebt letterlijk de pijn die beleef je letterlijk in stilte, zeg maar. Dus dat is ook heel, heel gekke gewaarwording. Maar ook daar raak je helemaal aan gewend, hoor. Want het klinkt heel heftig, maar als je daarin zit, is het heel erg een soort van normaal. Dat is wat het is.
Ja, en dat is dus het bizarre aan dit hele verhaal ook. Dat dus normaal is voor jou in zo'n situatie, zeg maar. Hè?
Je wordt heel flexibel daarin en je past je heel erg aan. Je weet gewoon, dit mag niemand weten, want dan wordt het nog erger. En er komt ooit wel een dag dat het beter wordt. En daar blijf je dan voor bidden. Als je gelooft. Ja. Gelukkig had ik dat.
Ja. Ja, want dat is wel ook iets wat jij... Omdat jij dus dat fundament eigenlijk zo had van God, die is er gewoon.
Ja.
En jij ook had geleerd en je wist van, ik kan gewoon praten met God, kan gaan bidden.
Ja.
Wat was de rol van gebed dan voor jou ook in die hele periode, in die tijd?
Nou, het waren ook niet een hele fijne of lange, interessante gebeden. Het was echt hulpvraag en echt zielig doen, zeg maar. Ik was gewoon zielig en dan van, waarom gebeurt mij dit en gewoon dat. En dan gebeurde er niks, want de situatie bleef hetzelfde. En dan toch bleef ik wel hoop houden. Ik vond daar niks van. En dat zie ik eigenlijk nu pas achteraf. Want ik lees ook vaak verhalen van mensen die dan zoiets hebben van... Ja, ik ben door dat en dat hebben ze iets heel ergs meegemaakt in hun leven. Ben ik een tijdje een beetje van het geloof afgeweken. Want en dat snap ik heel goed. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Maar ook niet dat ik dacht van, nou, het helpt echt dat bidden. Nee, ik deed het maar, want ik kon niet anders. En ik weet gewoon, God is er en het zal wel ergens een reden hebben. En het komt ooit goed. Maar hoe, ik had geen idee. En ik haalde ook uit zo'n gebed helemaal geen kracht op dat moment, hoor. Mm. Het was meer zo van, het is het enige wat ik kan doen. Ja. En het zal wel ergens goed voor zijn, dus laat ik dat maar doen. Kijk, nu ben ik op een heel ander punt en nu haal ik heel veel uit mijn gebed. En dat is heel, heel anders. En dan heb ik ook heel veel dankbaarheid. Maar toen had ik helemaal geen dankbaarheid. Ook niet voor het feit dat ik te eten had en dat ik gezond. Ja, toch redelijk gezond, hè? Om mentaal ben je natuurlijk totaal niet gezond. Maar dat zag ik allemaal niet.
Nee,
dan dacht ik, ja, het zal wel. Ja. Ik heb het heel zwaar. Ja. Ik vond mezelf ook wel heel zielig. En het is ook maar net hoe je dat dan weer bekijkt. Want het kan natuurlijk altijd erger. Maar dat, ja, maar op dat moment vind je dat van niet natuurlijk. Dus dan, ja, het is een heel andere vorm van bidden.
Ja, precies.
Het is echt meer een schreeuw om hulp of zo.
En tegelijkertijd is dat ook een vorm, hè, van het wel uitroepen. Kijk, we hebben nu een psalm. Psalm 23 gaat het dan ook nu vandaag over. Maar als je de hele alle psalmen, zeg maar, zou lezen, dan zie je daar ook zo de veelzijdigheid en veelkleurigheid van in hoe je het ook inderdaad in het loven van God, maar ook echt in het uitschreeuwen en roepen van God, na God. Alle emoties komen in de psalmen ook weer voorbij. En dat is natuurlijk zo'n fase van jaren waar je daar dan in zit, is dat ook een vorm mogelijk, hè, geweest. Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat hij er bent en het zal wel.
Ja, klopt.
En dat dan nu eigenlijk ook veel meer puzzelstukken in elkaar gaan vallen en kwartjes gaan vallen. Zo van, oh, maar wacht eens even.
Weet
je, dat...
Ja,
want er kwam op een gegeven moment een moment eens mee dat je hier ook uitkwam.
Ja.
Maar en dan, of zo, hè? Want dan ben je eruit.
Ja.
Maar...
Ik dacht altijd, oh, als ik er maar uit ben en ik mijn eigen huisje heb en dan heb ik niks meer met hem te maken. Nou, maar dan begint het leven leuk te worden. Ja, dus niet. Ik was helemaal niks meer. Ik vond niks meer leuk. Ik kon nergens. Gewoon niks. Ik was gewoon eigenlijk misschien wel ongelukkiger nog. Los van... angst was er ook nog steeds. Want ja, op het moment dat je naar buiten gaat, kun je hem weer tegenkomen. Dus het was letterlijk eigenlijk niks veranderd. Alleen, ik voelde nu ook een diepe eenzaamheid.
Mm.
En de tijd met hem had ik dus ook de angst voor als we ruzie hadden. Maar ook heel veel vaak gezelligheid en liefde en warmte. En hoop op, nu gaat het echt beter worden.
Ja.
En dan heb je niks meer. Je hebt nog steeds... die angst, want hij kan je nog steeds aan de deur staan enzovoort enzovoort. Dus je bent eigenlijk nooit helemaal veilig, maar wel in diepe eenzaamheid. Dat is heel gek, want je hebt dan ook niet meer de steun. Dan heb je alleen maar alleen maar slecht, zeg maar.
Ja.
En ook het feit dat je niemand meer hebt, dat je echt alleen bent. De vader van je kind is weg. Wat doet dat met je kind? Gewoon die eenzaamheid. Dat is heel heftig geweest voor mij.
Ja.
En ook dan ga je weer bidden. Maar zo van, ja, ik doe het maar. Want het zal misschien wel ooit nut hebben.
Help. Ja.
En dat, dat heeft wel een jaar of 5 geduurd. Dat ik daar een beetje uitkwam.
Zo.
Ja. En gek genoeg, hoe gek het ook misschien klinkt voor andere mensen, is dat... toch een los van het gevaar dat natuurlijk als je in zo'n relatie zit en iemand is echt gevaarlijk, gewelddadig, dus niet een klap in het gezicht geven, wat ook absoluut niet kan, maar echt ernstig geweld. Als je dat even wegdenkt, dan vind ik die andere tijd toch moeilijker. Die 5 jaar eenzaamheid, zeg maar, zoals ik het even noem. Omdat je dan zo in struggle met jezelf zit. En je kan dat dan ook niet meer bij diegene neerleggen, want die is er niet meer. Dus het is echt jouw gevecht. Tegen jezelf misschien. Ik weet niet. Dat was heel lastig. En als je met iemand bent... Ja, dat was natuurlijk gevaarlijker, maar daar denk je dan op dat moment niet over na. En je blijft continu die hoop houden van, oh ja, kijk, het gaat nu al 2 weken goed. Ja. Maar als je helemaal alleen bent, dan zit je zo van, oké, en nu? En bijna iedereen in geweld, bijna elke vrouw die dit meemaakt, verliest haar omgeving. Dus vrienden, familie, alles... Gaat weg. En dat is ook niet omdat jij ze zelf opbelt van... hallo, ik wil niks meer met jullie te maken hebben. En andersom ook niet. Mm-hmm. Maar dat ebt weg door de intieme terreur. Je partner zegt dan veelal van... oh, ga je nou vanavond weer weg? Vind ik niet zo leuk. En dan wordt het op een hele leuke, gezellige manier gebracht. Van, dan zullen we samen een filmpje kijken. En dan denk je, ach ja, dat is toch ook veel leuker. En ik kan ook morgen wat met mijn vriendinnen wel doen. Dus dat gaat heel langzaam, maar dat is eigenlijk gewoon het begin van volledige controle. Op een gegeven moment ga je nergens meer heen. En momenten dat je nog ergens heen gaat, krijg je achter daarna dus zoveel op je dak. Dat je denkt, nou laat maar, ik ga volgende keer niet meer, want ik heb dit
je
niet, niet
meer
voor
in je hoofd.
Nee, je hebt één leuke avond en 3 weken ruzie, nou laat maar. Dus je, ja, op die manier verdwijnt je netwerk. En dat gaat gewoon heel geleidelijk, heel langzaam. En dat gaat ook altijd uit liefde en bezorgdheid. Ja, maar ik ben gewoon bezorgd als je er niet bent. En ik vind het zo fijn dat je er wel bent. En ja, dat is zoiets wat zo makkelijk te insluipt. Waar heb je helemaal geen... Op dat moment heb je dat helemaal niet door.
Nee. Pas
daarna.
Nee, dat zijn dan echt van die processen die zo daar letterlijk wat je zegt insluit.
Ja, en eigenlijk. De omgeving denkt, ja, zij wil dit zo. Zij gaat zo in die man op. Zij hebben het zo fijn samen. Ja, nou ja, laat maar dan.
Ja,
dat snap ik ook. Ik neem het ook niemand kwalijk. En ja, dat is gewoon hoe het gaat.
Ja.
Dat is heel gek.
Ja. Hey, want je wilde eigenlijk toen ook weg uit Deventer, toch?
Ja, klopt. Ja, want ik vind het heel lastig, nog steeds wel hoor, dat diegene natuurlijk in Deventer woont met zijn hele familie, grote familie. Ja, iedereen kent je, iedereen kent hem en het is een klein stadje. Ik vind dat heel moeilijk. Dus in de eerste instantie dacht ik, ja, ik ga hier gewoon niet blijven met al die nare mensen. Want ja, ik vond alles gewoon naar aan Deventer.
Ja, ja.
Maar goed, ja, zo eenvoudig is dat niet om weg te gaan. En ja, achteraf gezien... is dat dus ook niet de bedoeling geweest. Is het de bedoeling dat ik dus mijn leven dus letterlijk weer vormgeef en oppak in de stad waar ik ook afgebrokkeld ben, zeg maar.
Ja.
Dat ik helemaal op de grond lag en er eigenlijk ook nog wel verder in werd geschopt. En nu reis ik weer. En dat is het hele idee geweest. En dat zie ik nu. Maar ja, dat zag ik natuurlijk op dat moment niet zo.
Nee.
Ja.
Nee, en dat vind ik dus ook zo. Als we het dus hebben over die Psalm 23 vers 5. Van, daar staat, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.
Ja.
Dus dit feit van, ergens dacht je nog, ik zal David gewoon verlaten. Maar nee, voor het oog van je vijand.
Ja.
Jij wordt gewoon opgebouwd hier. Ja. Aan deze tafel. En dan dus ook dat die beker gaat overvloeien.
Ja, precies. Ja, ja, dat is heel mooi en heel krachtig. En dat is ook een proces dat gaat met hele kleine stapjes. Want ik durfde hier ook niet over te praten met niemand. Dat mij dit overkomen was, schaamte. Maar ook dat hij dat dan weer hoort, dat ik dat weer vertel. En ik vind dat vond ik heel moeilijk. En, maar dat is die schaamte die slachtoffers hebben. En de schaamte moet van kant wisselen. En dat weten we allemaal, maar zo eenvoudig is dat niet. En dat is gewoon wat ik nu heel erg aan het doen ben.
Ja.
En wat mij ook steeds beter afgaat. Zo van nee, ik wil mezelf ook geen slachtoffer noemen. Maar ja, ik vind mezelf een overlever omdat ik gewoon uit de ellende ben.
Ja.
En dat is gewoon veel krachtiger en sterker. Maar je bent ook gewoon uit die rol. En de schaamte moet ook weg. Die hoef ik niet te hebben.
Ja.
Je hoeft je niet te schamen voor het feit dat iemand anders zo beschadigd is en toch mentaal ziek is, dat hij jou dat aandoet of heeft gedaan.
Mm-hmm.
En dat komt ook ergens vandaan.
Ja.
Want ook diegene heeft een goede kant. Maar het is wel gebeurd en dat is natuurlijk slecht. En dat moet je gewoon een soort van plek geven en het gaan snappen. Van nee, dat is niet mij. Dat is niet aan mij. Dat heb ik niet veroorzaakt. Het komt niet door mij. Het komt ook niet doordat ik op mijn strepen sta of mijn eigen mening gaf. Want dat werd ook wel gezegd hoor. Want dat vond ik ook het lastige. Dat eigenlijk hij een achterban heeft. Dus een hele familie die achter hem staat. Wat heel mooi is natuurlijk als je zo'n familie hebt. Maar goed, op het moment dat je ziet dat iemand toch gewoon letterlijk in gevaar is, is dat vrij lastig te verkroppen dat ze dan toch nog achter diegene staan.
Ja.
Ook al is het familie, ook al is het je zoon.
Ja.
In het geval van zijn moeder, ontzettende lieve vrouw en oma van mijn kind.
Ja.
Maar ook heel, ik zeg het voorzichtig, bijzonder dat zij dan toch niet daar wat aan deed.
Ja.
Dat zij er letterlijk bij stond te kijken.
Ja.
En dan toch niet het inzicht had om hier wat aan te gaan doen.
Ja.
Of in ieder geval te proberen. Hè? Want ik verwacht niet dat iemand dat even oplost. Hoor. Maar
en dit geeft ook weer zo heftig. De complexiteit van deze situaties aan. Hè? En dat maakt het ook heel ingewikkeld voor alle partijen of zo.
Ja, ja.
Ik vind het ook wel bijzonder wat jij zegt, zo van die schaamte, die, ja, daar mag je helemaal vrij van zijn. Dat is niet iets wat je nog mee hoeft te dragen.
Nee, en dat is echt een jas en die moet je echt een hele zware mantel af. En die moet je echt op de kapstok hangen of weggooien. Want
ja,
dat is
verbranden.
Echt, ja, eigenlijk wel.
Ja, ja. Ja.
Maar dat is ook weer iets wat langzaam gaat en door meerdere mensen gebeurt. In mij, en dat hoor ik vaker hè, met de vrouwen die ik waar ik mee spreek. Maar in mijn geval komt hij ook uit een gewelddadig gezin. Zijn vader sloeg de kinderen en hem het meest als oudste zoon. En zijn moeder werd zwaar mishandeld. En als je in zo'n gezin opgroeit, waar ook leuke dingen waren, ook bij hun, ga je dat een soort van normaal vinden. Diep van binnen weten ze allemaal dat het niet kan, maar het gebeurt en dat is nou één keer zo. En dat hebben ze ook letterlijk tegen mij gezegd. En op een gegeven moment ga je daar ook een beetje naar leven. En dan kwamen zij ook met voorbeelden van ja, maar dat en dat is bij ons gebeurd. En ja, dat waren dan letseldingen. Ja, dat vond ik dan nog erger, dat had ik dan niet.
Mm-hmm.
Dus dan dacht ik, ja, het is ook wel weer zo. Misschien moet ik ook niet zo drammen. Want ja, hè, je kiest voor zo iemand. En ja, nou, laten we het maar niet meer over hebben. Dus ik durfde daar ook niet over. Want zij waren überhaupt de enige waar ik dat mee kon bespreken. Want niemand mag dat verder weten. En zij wisten natuurlijk hoe hij is en was. En welk geweld hun zijn opgegroeid. Dus zij waren de enige waar ik hulp bij durfde te zoeken.
Ja.
Omdat zij het weten. Zij wisten alles. Ja, zij hebben het zelf meegemaakt.
Onderdeel natuurlijk van het hele kluwen of zo, wil ik eigenlijk bijna zeggen. Van het donker wat zo grip heeft. En in al die bolwerken. En godzijdank en letterlijk. En daarin kan ik dat ook wel zeggen. Ben jij daaruit?
Ja.
En sta jij hier nu?
Ja.
Iets anders wel echt, wat ik ook wel heel bijzonder vind en mooi in jouw verhaal, is dat vergeving is ook echt een belangrijke.
Ja, is heel belangrijk. Pas toen ging ik weer leven. Ik heb hem vergeven en zijn familie. En dat kon ik eerst echt niet. Ik was echt op wraak uit of zo. Ik denk, ik ga een keer iets bedenken en dat jij het ook eens voelt. En gewoon dat. Ik was echt heel vaak lustig in mijn hoofd. En ja, dat bracht me natuurlijk helemaal niks. Nee. En het moment dat ik ben gaan vergeven, viel er zoveel van me af. En kwam er zoveel vrede. En ook in relatie naar God toe begon ik het te snappen van hey, waarom heb ik dit meegemaakt? En heeft het dan toch een soort van hoger doel? En dan voelde het ook alsof het niet voor niks was geweest, alle ellende. En ik had ook heel erg zo van, ja, dit is gewoon 11 jaar van mijn leven weg. En van het opgroeien van mijn kind. En ik heb zoveel gemist. Ik was er wel. En elke verjaardag was wel leuk. Maar er ging zoveel leed aan vooraf en achteraf. En gelukkig maakte mijn kind dat niet mee. Want die had gewoon een hele toffe verjaardag. En die werd eigenlijk wel gelukkig overal buiten gehouden. Maar ik als ik de foto's zie van de verjaardagen, dan weet ik precies, oh ja, toen was dit en toen was dat. En zij ziet alleen maar, oh, dat is leuk, hè?
Gelukkig,
daar ben ik heel blij om. Maar ik kan ook helemaal geen foto's kijken. Dat vind ik nog steeds heel lastig. Maar dat vergeven heeft bij mij mijn leven weer teruggegeven. Gewoon letterlijk, ja. En ik vergeet het niet. En ik wil hem en die mensen om hem heen, dus zijn familie, ook echt niet meer zien. Dat is echt klaar. Maar ik kan er gewoon nu weer wat mee. En ik heb mijn leven weer terug. En eigenlijk beter en sterker als ik ooit ben geweest. En dat is heel mooi.
Wow.
Maar ook, dat is God. Dat is zo krachtig. Ja. En zo, daar heb ik ook helemaal geen woorden voor.
Nee.
En het vergeven naar hem vond ik minder moeilijk. Ik begreep hem altijd wel. Omdat hij ook een slachtoffer is van zijn jeugd en van zijn beschadiging. Maar de rest van zijn familie, die hebben daar niks mee te maken. Die hebben wel partners die ze niet slaan. Dus die hebben een oké leven, zeg maar. Dus als ik het even gemeen mag zeggen, die zijn niet ziek in hun hoofd. Dat klinkt heel hard, maar dan denk ik, en toch stond je erbij en je keek ernaar. En dan reken ik het hun eigenlijk nog meer aan als degene die zo onder dat gewelddadige gezin te lijden heeft gehad en zelf ook de meeste klappen heeft gehad en daardoor compleet ontwricht is, ook lange tijd aan de drugs is geweest en hij heeft zo'n moeilijk leven gehad, dat ik het dan nog wel een soort van logisch vind en het nog wel begrijp. Maar de mensen die eigenlijk in datzelfde gezin eigenlijk best wel goed mee weg zijn gekomen, maar even zo te zeggen, dan denk ik, ja, dan vind ik het van hun wel heel lastig. Want dan was er met jou niks mis en jij kijkt er wel naar en toch greep je niet in. Ja. En dat, ja, dat is iets heel moeilijks. En dat ook lastig. Dat heb ik dus wel kunnen vergeven. Maar daar had ik meer moeite mee als met hem zelf, zeg maar. Want daar heb ik altijd wel heel veel... ik heb natuurlijk ook heel veel liefde van hem mogen ontvangen.
Ja.
En een prachtig kind. Dus
ik kan
hem ook voor heel veel dingen dankbaar zijn. En gelukkig kan ik dat zien en scheiden. En dat ook zeker op afstand houden.
Ja.
Ja,
maar dat is wel echt heel bijzonder, hoor.
Heel moeilijk in je hoofd.
Ja.
Ik heb het wel lastig mee gehad. Maar nu zie ik het allemaal heel helder. En ja, ben ik des te dankbaarder.
Ja. 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 En is het ook, ben je echt uit dat donkere dal? Waarin je in dat donkere dal zie je dat ook niet, hè?
Nee, klopt.
Ben je daar uitgekomen? Ja. Heeft God je daarin geleid? En die kracht ook gegeven? En dat hoor ik je ook zeggen van... Dat vergeef, dat kan ook met de kracht van God.
Ja.
En daarin moet ik ook heel erg denken aan het feit... Je bent daaruit, dit is gebeurd, dat hele proces ook. En op een gegeven ogenblik, want je noemde het in het gesprek nu ook al een aantal keer... van naast andere vrouwen staan en de verhalen die je hoort. Want dat is wat je nu doet, hè?
Ja, dat is wat ik... Dat is mijn missie.
Met de kracht van God.
Ja, met de kracht van God. Ja, en ook dan kom ik weer terug op van... ja, dan is het ook niet voor niks geweest. Want dan heb ik er echt wat aan gehad, zeg maar. Al dat leed, al die ellende. En dat je gewoon een gevoel hebt dat je een heel stuk van je leven mist. Maar dat heb je niet gemist. Dat begin ik nu ook te zien. Ik heb niet 11 jaar van mijn leven verpest of verknoeid of gemist. Maar ik heb... dingen geleerd. Maar zo ervaarde ik dat natuurlijk toen absoluut niet. Maar al dat wat ik heb geleerd, dat heeft mij gevormd en sterk gemaakt. En dat kan ik nu gebruiken om andere vrouwen alleen al te troosten. Want ik kan dit probleem helaas niet in mezelf, in mijn eentje oplossen. Maar wel zoveel mogelijk daaraan doen dat er ook dingen gaan veranderd worden in sowieso in Deventer, maar natuurlijk gewoon het hele land.
Ja.
En er wordt gelukkig in de politiek in Den Haag al veel meer aandacht aan femicide en intieme terreur. Dat willen ze nu ook strafbaar gaan stellen, want dat is eigenlijk de voorloper van een femicide, een vrouwenmoord. Dat er jarenlang terreur aan vooraf gaat, wat eigenlijk altijd maar een beetje onder de tafel werd geschoven. In ieder gezin is wel eens wat en ja, hè. Familiekwestie, familiedrama. Maar dat is gewoon nu gaat dat ook echt strafbaar zijn. En ja, dat zijn wel hele goede ontwikkelingen. Wat mij ook wel weer heel erg steunt. Zo van gelukkig ben ik niet de enige die zich hiervoor inzet. En gelukkig gaat ook, het gaat beter. Maar ja, vrouwen hebben daar op dit moment nog helemaal niks aan. Maar het gesprek gaat erover.
Ja.
Meer gelukkig.
Ja. Ja, er is wel wat beweging.
Ja. Maar dat duurt heel lang.
Maar dat is wel een traag proces.
Ja, veel te traag. Je loopt wel echt nog steeds tegen muren op. En ik probeer wel iedereen echt wakker te schudden van... hé, kijk, daar gaat het mis.
Ja. Ja, en dat is ook een beetje jouw doel, hè? Eigenlijk nu, waar je nu staat. Want heb jij nu al een stichting of iets, of niet?
Nou ja, ik ben een stichting aan het oprichten. En als ik dat in mijn eentje zou doen, dan was die al zeg maar in de lucht. Maar dan kan het geen ANBI-stichting zijn. Dus dat is belastingtechnisch niet heel handig.
Ja.
Dus ik heb een secretaris en een penningmeester nodig.
Ja.
Voor de Belastingdienst eigenlijk, want dan is het zeg maar echt.
Ja.
En dan, dan kun je dus ook subsidies aanvragen. En dan mag je dus geld ontvangen. En dat kun je dus weer steken in de vrouwen die in nood zitten. En dan kun je al aan simpele dingen denken van, al kun je maar ergens even een kamertje huren voor iemand of een hotel, of dat ze even op adem kan komen, even uit het geweld, hè, omdat de opvang vol is. En je komt ook niet zomaar in de opvang, er gaat een heel traject van veilig thuis en politie vooraf, wat heel veel vrouwen niet aandurven. Dat geld is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Ik bedoel, geld maakt absoluut niet gelukkig in de zin van het hebben van geld. Dan ben je dus per definitie gelukkiger. Maar het kan ook letterlijk levens redden natuurlijk.
Ja, En dat is hier natuurlijk eigenlijk ook voor nodig.
En dat is, dus dat is wel iets waar ik... Maar ook daarin geloof ik dat dan wel weer de juiste mensen... Want mijn wereld was natuurlijk ook... bestond alleen maar uit mij en mijn kinderen.
Ja,
dat is ook iets wat je op moet bouwen. En ik begin steeds meer mensen, hele mooie mensen te leren kennen. En dan geloof ik ook daarin. Dat ik ook daardoor daarmee gesteund word door de kracht van God. Dat er de juiste personen op mijn pad komen. En die zeggen, kijk, ik ga met jou in jouw stichting.
Ja.
En dat weer iets groots mag worden. Ja. En dat dan overal komt in elke stad. En dat zie ik helemaal zitten.
Ja. Je ogen lichten helemaal op.
Ja,
zo.
Ik heb helemaal voor elkaar hoor.
Je ziet het al voor je. Ja. Ik vind het wel mooi dat je dit ook nu benoemt. Want voor hetzelfde geld ben je als luisteraar nu zeg maar ook iemand die denkt... Jeetje, wat gebeurt hier? En ik heb daar hart voor. Of ik heb er misschien ook wel ervaringen in. En ik wil me daar ook op een bepaalde manier in zetten. Maar niet zoals Esme nu, zeg maar, echt naast iemand staan. Al helemaal zo doet, maar op een andere manier. Ja, er zijn dus manieren om hier gewoon mee aan te haken. Dus als je dat wil, rijk alsjeblieft even naar ons uit. Want dan gaan we daarvoor zorgen. Ja, het is een belangrijke...
Ja, en ik hoorde ook, want ik heb al wel... een notaris bereid gevonden om als donatie mijn stichting te financieren. Dat is ongeveer €1200. En dat wil die doen. Dus dat is echt super.
Die staat al?
Ja, die staat al.
Nou, nu de rest nog even.
En nu de rest nog. Dus maar ik geloof daar ook gewoon in. Dat echt wel... En inhoudelijk... Het is eigenlijk puur op papier. En je moet geloof ik één keer per jaar... moet je dingen inleveren en bij elkaar komen. Dus het is ook niet dat mensen daar dag in dag uit druk mee zijn.
Nee.
Maar het moet gewoon
maar
op
tegelijkertijd
papier
denk
moet
ik wel,
er zijn, zeg maar.
Het is goed dat je dat zegt. Maar tegelijkertijd denk ik wel... Ik denk juist doordat... als je iets hebt in die zin, zeg maar... dat je je geroepen ook voelt voor dit thema... en voor het samen met jou te doen op een bepaalde manier...
Ja.
Dan is het denk ik juist heel mooi... als je juist meer betrokken bent...
Ja.
Dan alleen op papier bewijzen van. Want samen ga je ook een soort van kracht neer kunnen zetten. Ja. En het voedt ook andere mensen. Ik bedoel, ik merk het al bij mezelf. Als ik met jou spreek, dan gaat het thema weer zo leven, weet je wel. Dan komt het weer tot leven. En ook van, jeetje, hoe hebben we dit dan geregeld in Nederland? En waar lopen we allemaal tegenaan? En wat werkt dus niet? En hoe belangrijk ook, dus ervaringsdeskundigen zoals jij, zijn. En die echt gewoon, zoals bijvoorbeeld met zo'n stichting, gewoon noodzakelijk zijn.
Ja.
Om levens te redden.
Ja, ja,
om ernaast te staan, om los te weken.
Wat je kan doen,
ja.
Maar het is, ik bedoel het ook meer zo van... die persoon die dat zou kunnen gaan doen... die moet heel erg betrokken zijn. Maar in uren hoeft dat niet per se.
Precies,
het is wel natuurlijk intense betrokkenheid bij het onderwerp. En waar diegene ook gaat of staat, heb het erover.
Precies.
Maar het is niet zo dat je daar dan letterlijk... kan gewoon prima naast een drukke baan. En als jij bij de koffieautomaat staat, kun je daar mooi over vertellen. Maar dan ben je gewoon wel op je werk.
Ja.
En in uren is dat niet dat je elke avond vergaderingen hebt. Want ik red me er wel mee. Het is puur dat ze op papier daar moeten staan. Maar zeker die betrokkenheid. En daarom geloof ik ook heel erg dat je dan ik zet ook geen advertenties of niks.
Nee.
Want ik moet die persoon tegenkomen.
Ja.
Via wat we nu aan het doen zijn. Of via, wat ook. Daar geloof ik ook gewoon in.
Ja.
En dat het ook precies op de juiste tijd op mijn pad mag komen.
Ja.
Deze twee mooie mensen.
Ja, nou, en misschien wel meer. Want misschien denken meer mensen van... maar we willen gewoon hier omheen staan. We willen hierbij betrokken zijn.
Ja, ik merk nu al de vrouwen die ik help... en die er eigenlijk redelijk... je kan niet zomaar zeggen van... die zijn er al overheen of eruit. Hè, maar die de goede kant op gaan... die willen al straks aansluiten als vrijwilliger... bij mijn stichting. Want ik kan... een aantal vrouwen tegelijk helpen. En dat kan ik handelen.
Ja.
Maar natuurlijk op een gegeven moment... als dat er meer worden... en er zijn er heel veel in Deventer. Maar goed, die ken ik dan nog niet. En dat is soms ook maar goed ook. Want ik kan dat anders niet handelen. Dus het is mooi als we dan een beweging... Dat is andere... want die zijn dan ook ervaringsdeskundigen. En die kunnen dan... weer aansluiten bij mij. En dan krijg je gewoon een hele mooie groep van mensen die elkaar gewoon snappen en elkaar willen steunen. Van ik ben er voor je. En ja, vertel je verhaal maar. Zonder dat daar... Want waarom ik dat dus ook zo belangrijk vind... eigenlijk bij iedereen waar je aanklopt. Dus mm-hmm. dat kan een huisarts zijn, een praktijkondersteuner van de huisarts, een psycholoog. En dan natuurlijk de instanties, politie en Veilig Thuis. Iedereen heeft, als je een kind hebt... Het is heel vaak zo in deze relaties. Een meldplicht. Ze werken met een meldcode. Nou, daar hebben ze een eed voor afgelegd. Dat moet jij gewoon doen als mm-hmm. professional. En dat is waarom 3% van de vrouwen naar Veilig Thuis gaat. Omdat ze daar gewoon bang voor zijn. Dan moet je denken aan bemoeienis van Veilig Thuis. Je kind wordt weggehaald, jeugdzorg. En dat is niet dat dat gelijk gebeurt, maar dat is de angst. Hè? Ik leg de angst uit daarachter die meespeelt. En ook dat iets als Veilig Thuis, die kan zomaar bellen of een brief sturen. Dat hoort niet, dat weten zij ook wel. Maar heel vaak gebeurt dat toch op de een of andere manier. Ik heb ook natuurlijk gesprekken met hun. Mm-hmm. En dat is zeker niet dat hun in hun beleid staat van... dat gaan we expres doen. Maar op de een of andere manier gaat daar vaak wat fout. Dus er zal ook heel veel goeds gebeuren daar. Maar helaas, de vrouwen die ik help, die komen niet met dat verhaal. Dat is gewoon een feit. En dan ligt er bijvoorbeeld een brief op de deurmat. En die man die kan het natuurlijk ook lezen. En dan escaleert de geweldssituatie enorm. Hetzelfde met bellen van de politie. Op het moment dat jij niet naar een veilige plek wordt gebracht... of die man niet de gevangenis in gaat... wat dus allebei niet kan in één keer. En dan gaat een heel proces aan vooraf. Dan kun je ook maar beter geen politie aan de deur hebben. Want wat doet dat met die man? Want het is gewoon hoog verraad als jij hulp zoekt. Of als een ander denkt... ik ga die vrouw helpen, ik bel de politie. Dat kan niet op die manier. Ja. Je moet zeker hulp, maar niet op die manier. Je moet altijd eerst uit die situatie... in veiligheid gebracht worden... En dan kun je bijvoorbeeld kijken, ik ga aangifte doen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is zo ingewikkeld. En dat maakt dat je je zo eenzaam voelt. En dat je, ook al denken wij in Nederland van, je kan hier aankloppen, je kan daar aankloppen. Ja. Dat kun je zeker, maar wat gebeurt er als je aanklopt? Maar hoe ziet je leven er dan uit en wat gebeurt er met je? Ja. En dat doe je dat dus niet, hè? Want die 3% die doet dat dus wel. En de rest niet. En waar ga je dan heen?
Ja.
Want waar we het al over hadden... het netwerk is vrijwel altijd verdwenen. En bij wie klop je dan aan?
Ja.
En dat daarom vind ik het zo belangrijk. Want ik heb gewoon de vrouw die ik nu mag zijn... heb ik gemist in mijn leven.
Ja.
Dat ik even wel mijn hele verhaal kwijt kom... zonder dat iemand zei... wacht eens even, jij hebt kinderen. Dat moet ik wel melden. Want dan hou je je mond wel. Heel veel vrouwen zijn daar gewoon bang voor.
Ja.
En ook wel terecht hoor. Want er gebeuren gewoon heel veel dingen die niet goed gaan. Dus dat maakt het zo nodig dat ik... En er zijn in Nederland heel veel mensen die dit wel doen. Maar dus los van alle instanties.
Ja.
Gewoon laagdrempelig. En ik heb geen meldcode. Ik zeg niks. Ik doe niks wat jij niet wil. Ik luister naar je. En dan kijken we, hoe zou ik jou kunnen helpen? Heb jij misschien toch nog familie waar je nu niet meer mee omgaat? Waar je dit niet aan durft te vertellen?
Ja.
Zullen wij het samen vertellen?
Ja.
Misschien heb jij een zus in Rotterdam of weet ik veel waar. Kun je daar een tijdje terecht? Dan kan die jou niet vinden. Dan kun je nog eens nadenken of je überhaupt aangifte wil doen. Enzovoort, enzovoort. En dat is gewoon een hele belangrijke stap. Want het weggaan bij iemand is het gevaarlijkste moment. Alle vrouwen die er ook sterven, dat is in Nederland elke week 1... Die maken dit mee. Die kloppen aan bij Veilig Thuis. Dan gaat naar politie of ze doen aangifte. En een moment... op een gegeven moment... er wordt niet genoeg actie of te laat. Of er gaat altijd iets mis.
Ja.
En dan worden ze uiteindelijk ergens doodgevonden. En dat is altijd naar aanleiding van het uit die relatie stappen. Hè?
Ja.
Want veel mensen zeggen, waarom ga je niet weg? Die vrouwen gingen weg.
Ja.
En die vrouwen zochten hulp.
Ja.
Bij de instanties die er zijn... En dat, ik kan daar letterlijk soms niet van slapen. Omdat ik gewoon daar zo... boos is niet eens het goede woord. Ik kan dat gewoon niet begrijpen. Want femicide is de meest voorspelbare moord. En we staan erbij en we kijken ernaar, letterlijk. En al die instanties, ze werken allemaal of langs elkaar heen... of die denkt dit en... Dat gaat zoveel niet goed. En dat is iets wat ik niet kan verkopen, zeg maar.
Nee,
dus daarom laat het mij ook echt niet los.
Nee, precies. En je zei het al, van je voelt je ook echt geroepen. Je moet hier zijn om dit ook te doen.
Ja.
En de enige manier om dit überhaupt vol te houden... is door echt door de kracht van God.
Ja, klopt.
Als ik elke keer als ik naar jouw verhaal luister... dan denk ik echt, is ook oprecht gewoon niet mogelijk zonder dat God zoveel kracht en woorden aan je geeft.
Ja.
Want hoe weet jij anders wat nou nu nog het juiste is? En
ja, klopt.
Om het überhaupt vol te houden. Weer een soort van, je bent uitgestapt en nu zit je weer in al die situaties van ellende en dezelfde soort dingen dat je denkt.
Ja, want ik wilde daar ook uitstappen en dat is gelukt. En nou, wat ik al eerder aangaf, toen dacht ik, nu ga ik een leuk leven leiden. Hè?
Ja.
Nou, dat is dus niet gelukt. En elke keer werd ik hier weer naartoe gezogen of zo. En ik wilde dat niet. Want ik ben niet de persoon die allemaal dingen gaat vertellen en roept. Ik durf nooit veel. En ik vind het allemaal gewoon, laat mij maar alleen. En ik wil dat allemaal niet. En toch is er elke keer weer iets. Want ik ben zo vaak in die 5 jaar, als ik dat even zo dan in die 5 jaar, echt voor weggelopen. Van nee, ik ga je echt niet. Maar ik ga me niet, ik vind hier veel van, maar ik ga mij hier niet over uitlaten. Alleen bij mijn naasten.
Ja,
maar niet zomaar.
Ga er niet
nee,
verder.
Dat durf ik echt niet. Nee. En toch doe ik het nu. En dat is wel heel, en dat is nog steeds een hele gekke gewaarwording. En ook daarin word je dan steeds sterker, word je steeds meer gesteund door God. En komen er ook mensen naar je toe, zoals jij, die dat dan helemaal mooi en fantastisch vinden. Denk, oh ja, wauw, ik doe echt iets goed. Want dan krijg je pas van een ander, krijg je dan pas dat besef.
Ja.
Want voor jezelf denk je, ja, ik doe maar wat. Ik laat me echt letterlijk sturen door God. En de dingen die ik doe en denk en zeg, die komen letterlijk gewoon van hem. Dat is echt aparte gewaarwording.
Heel mooi.
Ja.
Ja.
En dat is ook de enige, wat je al aangaf, de enige reden dat ik dat kan.
Ja.
Ja.
Ja, ik weet nog heel goed dat het verhaal dat ik het toen van jou hoorde. En toen dacht ik, ja, ik moet hier iets mee.
Ja.
En het eerste wat ik eigenlijk ben gaan doen is gewoon gaan bidden.
Ja.
En eigenlijk kwam meteen het antwoord van God, vragen voor de podcast. Mm-hmm. Maar ik wist niet wanneer. En toen heb ik jou weer gecontact en gezegd. En nou, stonden we meteen, hadden we daar een gesprek over en heel vervolg. En die vraag die bleef nog steeds een beetje hangen van, maar heer, wanneer dan? Wat is nu dan, wat is de juiste tijd? Wanneer moet het nou wel? Wat is nou passend? Voor mij, ook voor jou, zeg maar, hè, van waar jij staat en wat nou kloppend is in de tijd. En nou ja, we hadden het net, voordat we deze opname gingen starten, hadden we het hier ook even over. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, het is echt bizar gewoon. Want het is vandaag, als je dit eens luistert, of in ieder geval dat deze aflevering uitkomt, laat ik het zo zeggen, is een Goede Vrijdag. En dat is de hele planning, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, voor mij viel dit kwartje zo in dat gebed ook van, heer, natuurlijk, dit verhaal wat veel langer gaat duren dan 3 kwartier, dus helaas. maar ook wat zo met deze psalm en deze tekst uit vers 5 zegt, en dan heb je het over Goede Vrijdag, waarin Jezus gekruisigd wordt, alles op zich heeft genomen. Dit is alles heeft overwonnen. En dan, want dat is het paars verhaal. Hè? Heel veel mensen die natuurlijk denken dat het over eieren gaat. Goed, het is ook een christelijke podcast. Dus iedereen die nu luistert, al dan niet, die heeft daar een idee bij. Maar, en dat het dan weer opstaat. En dit is gewoon letterlijk wat gewoon in jouw leven is gebeurd.
Ja.
Maar het werd nog bijzonderder. Want jij deelde net, ja, nou, misschien mag je dat even zelf gaan vertellen.
Ja, het werd nog bijzonderder. Want ik las ons appverkeer even terug. En toen dacht ik, oh ja, toen we dit afspraken, dat op Goede Vrijdag wordt uitgezonden. Toen dacht ik, nou ja, leuk, prima, Goede Vrijdag. Maar in de tussentijd is er heel veel gebeurd in mijn groei met God. En voelde ik me steeds meer geroepen om mij te laten dopen. En dat gaat dus gebeuren.
Ja.
Op Stille Zaterdag, tijdens de paaswaken. En ja, nou ja, moeten we nog meer uitleggen.
Ja, halleluja, prijs de Heer. Het is echt, het is echt kippenvel, bizar moment.
Bizar, en,
ja, ik vind het, en dit is dus, en daarom vind ik het ook wel mooi om dat toch even zo dus kort te benoemen met elkaar, omdat dit zo aangeeft hoe God werkt.
Ja.
En hij, als wij naar hem luisteren en als wij hem willen leren kennen en zeggen, heer, doe u het maar, want ik kan het niet.
Ja.
En laat maar zien wat dan de juiste tijd is. Laat maar zien. En dat er bij jou dan zo'n proces ook weer op gang is gekomen, ook rondom de dopen. En qua timing alles, denk ik, ja. Dit hadden wij niet kunnen verzinnen. Nee. Hebben we ook niet verzonnen.
Nee, nee.
Het is gewoon God die dit heeft bedacht
ja.
En niet uit aan het voeren is.
Ja, het is echt zo mooi. En dat geeft je dan ook weer, het is echt een cirkel. Je blijft dan ook gewoon zoveel, door dit soort dingen zoveel kracht krijgen. En,
ja.
En je kan dat ook weer delen met anderen. En
ja.
Dan maak je iedereen weer blij.
Ja.
Dus en heel veel mensen hebben het ook over van ja, het gaat slecht met de wereld. En maar dan denk je, ja, maar deze dingen zijn er ook.
Ja.
En ik wil het dan vooral hierover hebben. Ja. Want hoe meer we zo praten en vanuit die kracht, vanuit die liefde, denk ik dat die wereld gewoon wel meebuigt. Maar de wereld is ook zoals die is, omdat iedereen het focust op het negatieve. Hè?
Ja, en we dus zijn in die gebroken wereld dus leven.
Ja, maar die is ook gebroken omdat wij dat zelf doen. En wij maken hem gebroken en we houden hem gebroken door steeds het verhaal te vertellen van, oh, dit is er aan de hand, dat is er aan de hand. Ja, er is heel veel aan de hand, maar kijk ook naar de andere kant.
Ja.
Want er is ook zoveel moois aan de hand.
Ja.
En wat wij op dit moment delen, er zijn zoveel mensen die dit ook nu meemaken, ergens op een hele andere plek in een andere vorm, maar die ook verhalen delen met elkaar in geloof en liefde. En dus ja, er is zoveel liefde, er zijn zoveel mooie mensen.
Ja.
En als je daar meer naar kijkt, groeit dat.
Ja, zeker.
En daar geloof ik heel erg in.
Ja, en nou ja, goed, en dit is natuurlijk een soort van paasaflevering zo dus geworden. En dan denk ik, ja, weet je, uiteindelijk is dat het hele verhaal wat Jezus kwam doen, hè?
Precies.
Hij is gekruisigd, heeft alles, al die ellende heeft hij op zich genomen.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij dat dus overwonnen. Dus de sleutels uit van de duisternis overgenomen.
Ja.
En Jezus overwinnaar. Dat is ook een lied. Is een heel mooi lied om te luisteren. Maar hij heeft overwonnen.
Ja.
Dus dat betekent ook dat als wij met hem gaan leven en gaan kiezen voor hem en zeggen, Heer, ik weet het niet, maar u weet het wel en ik wil u gaan volgen en leid dit dan allemaal maar.
Ja.
Dat we dus per definitie andere keuzes gaan maken.
Ja.
En dat we dus ook in vrijheid kunnen gaan leven, ook in een gebroken wereld.
Ja, precies. Ja.
En het feit dat jij kan vergeven en nu kan doen wat jij doet, dat maakt voor mij zo dit maakt voor mij zo'n krachtige getuigenis over dat God bestaat.
Ja.
Voor ieder die het überhaupt niet zou geloven.
Ja,
denk ik.
Ja.
Ik hoef alleen maar naar jou te kijken en jouw verhaal te horen en het hier met jou weer over te hebben. En dan denk ik,
ja,
dit is onmogelijk zonder de kracht van God.
Ja, precies.
Hij beweegt hemel en aarde.
Ja.
En ik ben heel dankbaar ook dat jij hem kent en dat je je laat gebruiken echt op hele donkere plekken.
Ja.
Want dat is gewoon
het is ook zelf, het openstaan wat je moet doen. Hè?
Ja.
En dat kon ik gelukkig. En dat is ook gewoon
het is een keuze.
Ja, maar het is ook wel iets wat je dan gegeven is. Je mag er ook heel dankbaar voor zijn. Mm. Dat je, ik spreek wel eens met iemand die heeft het heel moeilijk. Maar diegene die wil wel geloven, maar hij gelooft het niet.
Mm.
En dat is heel die heeft ook een heel treurig verhaal. En ja, dan denk ik, wat ben ik dan dankbaar dat ik dat altijd gewoon heb geloofd.
Want, ja, en dus
dat het er gewoon altijd is geweest. Want hoe zag mijn leven er anders uit? Nou, ik weet niet eens of ik dan had willen leven nog. Ja, wel voor mijn kinderen. Maar ik denk, als ik geen kinderen had en niet een sterk geloof of überhaupt geen geloof, nou, wat gaan we nog doen dan? Wat is er dan nog leuk?
Ja.
Niks, toch? Dan heb je toch ook helemaal geen hoop meer en helemaal niks.
Nee.
Dus dan denk ik, ja, ik bid ook heel erg voor de mensen die het en moeilijk hebben, want dat is al naar. Dus daar bid je al voor. Maar ook die dan ook niet de kracht van God kunnen voelen of vaak willen, maar ook vaak wel willen, maar dat het niet lukt of zo. En dat vind ik zo verdrietig. En dan denk ik, ja, je kan wel verdriet in je leven meemaken, maar als je wel de kracht van God voelt en daarin gelooft en je laat lijden en jouw problemen aan God kan geven, dan ben je eigenlijk al gered. En wat er dan daarna nog gebeurt, wat soms ook heel vreselijk kan zijn. Maar dan heb je al zo'n voorsprong op iemand die geen geloof heeft. En dan mogen we echt zo dankbaar zijn dat wij geloven, zeg maar. Want dat het niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Dus dat voor mij is het altijd waarheid en geen geloof. Maar voor heel veel is dat niet.
Ja.
En dan is dat toch die twijfel. En dan denk ik, dan ben je echt heel gezegend voor het feit dat je daar zo sterk in gelooft en dat je vanuit daar...
Ja, en dat je daar nu in kan wandelen en daar ook wandelt en mag gaan. Ja. En desalniettemin denk ik daarom dus ook dat het zo belangrijk is dat dit verhaal gedeeld wordt.
Ja, zeker.
In de breedste zin van het woord. Ja. Dus niet alleen maar over dat wat je hebt meegemaakt, maar in het hele verhaal.
Ja,
en precies. Dat God daar ook een rol in heeft.
Ja.
En de kracht die je daar dus ook van ontvangt en wat niet is in andermans leven gaat gewoon komen.
Ja. Ja, dat is waar we naar streven.
Ja, precies.
Ja.
Hey Esmee, de podcast loopt al uit, maar ik ga er toch proberen een beetje een einde aan te breien. Als er nog iets is waarvan je zegt, dit zou ik nog heel graag luisteraars die nu luisteren, naar je verhaal hebben geluisterd, nog willen meegeven. Als laatste nog willen zeggen, misschien wel willen bemoedigen. Wat zou dat zijn?
Toch weer die positiviteit. Het glas is half vol en niet half leeg. Het kan altijd beter worden, hoe donker het ook is. Er is altijd een weg, zeker als je gelooft. Het is gewoon, als je het aan God geeft en daar open voor staat, en als je het helemaal niet meer ziet zitten, huil het uit, schreeuw het uit, geef het aan God.
Ja.
En dan komt het gewoon goed. En vooral het vergeven. Want bijna iedereen heeft wel ellende in zijn leven of iets naars. En praat erover. En wees open naar God toe. En geef het aan Hem. En probeer te vergeven. Want dat is zo fijn voor jezelf. En vanaf toen ben ik ook echt weer tot leven gekomen, zeg maar. En toen ging er weer helemaal een wereld voor me open. En kreeg ik ook de kracht om weer andere mensen te helpen. En dat kan eigenlijk voor iedereen, maar daar moet je voor open gaan staan. En dat is heel lastig, want je bent helemaal in je boosheid en verdriet als je nare dingen meemaakt.
Ja.
Dus dat is, en ook als je geen nare dingen meemaakt, het is gewoon fijn dat je vanuit die positiviteit leeft en niet leeft met de dag en je laat leiden door de dagelijkse dingen. Dus iemand doet niet leuk tegen je of gooi het weg en kijk van ik ben gezond bijvoorbeeld, als je dat mag zijn en wat je allemaal wel hebt. En dat vergeten we gewoon als mens heel snel. Dat wil ik ook mijn kinderen heel erg mee te geven. En dat is wat lastiger. Maar dat is zo ontzettend belangrijk dat je dat ziet. En het moment dat je dat ziet, dan gaan er ook gewoon deuren open. Dat werkt zo als een tierenlier. Dat is zo mooi. Want dat je gewoon van iets heel naars zo'n mooi leven weer kan hebben.
Ja.
En dat je gewoon van slachtoffer naar overleven kan gaan. En dat je helemaal weer in bloei staat. En anderen mag helpen.
Ja.
In zijn naam.
Ja.
Dat is voor mij daar ben ik daar zo dankbaar voor. En ik wil het zo graag dat iedereen dat mag voelen. En in je eigen verhaal, wat dat ook is.
Ja, hoe dat er dan ook uitziet.
Zo'n verhaal te zijn, maar we hebben allemaal onze dieptepunten wel. Dus,
ik kijk nog even naar de Bijbeltekst. En we hadden dus natuurlijk, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, dat is echt ook de Heilige Geest en God die dan doorheen gaat werken. En dat je het vanuit daar mag gaan uitdelen. Dus het is heel erg wat ik gewoon bij jou echt zie gebeuren. Maar daarna staat nog een vers. En dan komt er eigenlijk een beetje dat ook wat jij zegt. Zo van vanuit die ellende komen er ook gewoon hele mooie dingen.
Ja.
Want in het vers daarna staat, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.
Ja, dat dus.
Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
Ja, precies dat.
Ja, ik vind dit hele gesprek, Esmee,
ongelooflijk.
Ik vind het echt, de cirkel is zo rond. Ja. En dan ga jij je gewoon op paas, of in het weekend van dit weekend, zeg maar.
Ja.
Van Pasen laten dopen. Je keert terug in dat huis van de Heer.
Ja,
ja.
Heel prachtig. Ja.
Ik ben een beetje flabbergasted.
Ja, ik ook. En ook vooral omdat ik dus nooit de noodzaak voelde om te dopen. Ik had er niks op tegen, maar ik had ook helemaal niks ermee. Helemaal niks. Gewoon zo van, ik ben gewoon zo fijn met God. En meer de diepgang of geloof kan er niet zijn, want het is er allemaal al. En in één keer, werd ik er gewoon naartoe getrokken. Ja. Dus dat is ook nog. Het is niet iets wat ik altijd al wilde. Juist helemaal niet zelfs. Dus het is echt bizar. Nee.
En bij God, en dat is het mooie, is er altijd meer. En hij wil ook altijd meer geven.
Ja.
En dat overvloedige wat in deze tekst zo zit, die zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja.
Ik zei het jou voor de podcastopname, maar dat gaat gewoon gebeuren.
Ja,
na
zeker.
Deze doop ook.
Ja.
Ja. Halleluja. Oh jongens,
ja,
we gaan bidden. Daar sluiten we mee af. Ja, dat gaan we doen. Ja, Heer, dank u wel. Ik wil je echt danken voor dit gesprek ook. Voor hoe bizar dit hele, de aanloop naar deze aflevering is geweest. Naar het gesprek wat we met elkaar mogen hebben, Heer. En dat andere mensen daar mogen luisteren. En gewoon getuigen zijn van datgene wat u heeft gedaan en aan het doen bent. Ook sec gezien even over deze aflevering. En alle ervaringen die Esmee ook heeft gedeeld, Heer. En hoe u daar ook zo in aanwezig bent geweest en ook aanwezig bent. En dat alleen nog maar meer gaat overvloeien, Heer. Dat die beker gaat overvloeien. Heer, en ik bid ook voor een ieder die nu op dit moment luistert en hier misschien ook wel echt door geraakt is. Heer, wilt u dan heel dichtbij komen? Wilt u troost geven? En wilt u bescherming geven? Heer, wilt u echt als een soort van warme deken om mensen heen zijn? En hen de kracht geven om ook weer op te staan op momenten dat dingen moeilijk zijn. Wat het ook is waar mensen op dit moment doorheen gaan. Of dat nou een soortgelijk verhaal is als Mee vandaag heeft verteld. Of totaal iets anders. Of gewoon een simpele ruzie met een vriend of een vriendin. Waar je je rot over voelt. Of verzin het maar. Heer, wilt u heel dichtbij zijn en hen de kracht geven om weer op te staan. En te blijven kijken weer, of misschien te blijven kijken, maar of anders ook opnieuw misschien wel te gaan kijken naar u. Heer, wilt u mensen ook in uw huis roepen? Wilt u mensen thuis brengen? Hier, gewoon op deze aarde. Door mensen te helpen om keuzes te maken, om voor u te kiezen. Om te gaan beseffen wat het paasverhaal daadwerkelijk inhoudt. Dat u alles op u heeft genomen, Heer. En dat alles is overwonnen. Dat de duisternis heeft geen poot meer om op te staan. Heer, en u bent een levende God. U bent weer tot leven gekomen. Heer, daar danken we u voor en daar prijzen we u voor. En het feit dat u leeft, betekent ook dat u nu leeft. Dat u door ons heen werkt. En dat is het getuigenis van Esmee, een heel groot verhaal in. Heer, en zo bid ik voor een ieder die dit verhaal nu ook zo nodig heeft. Heer, help ze om te kiezen voor u. Help ze om opnieuw te kiezen voor u. En help ze om verdieping te vinden in de relatie met u. Om te gaan daar waar u hen stuurt. En geef ze daar de moed voor en de kracht voor. Heer, en ik bid ook specifiek voor de stichting van Esmee. En dit thema ook in Deventer, Heer. We bidden voor Deventer dat een ieder die hier met dit thema ook te maken heeft, dat die gesterkt wordt door uw Heilige Geest, door uw kracht, Heer. En dat er ruimte ontstaat om te delen, om wegen te gaan die u voor ogen hebt. Heer, en ook mensen te bemoedigen om deze verhalen te blijven delen en om misschien ook wel zelf daar een rol in te vervullen, Heer. We bidden dat Esmee hier ook echt mag uitstappen. Dat hij haar blijft zegenen, blijft kracht geven in datgene wat ze hier in Deventer ook voor geroepen is, Heer. En wilt u mensen om haar heen zetten die hier een belangrijke rol in mogen vervullen? Vader, ik dank u. Ik dank u zo ook voor dit moment en hoe het ons ook echt heeft gevoed en kracht geeft. En Heer, dank u wel. Bovenal dank u wel. Dit alles bidden we in Jezus' machtige naam. Amen.
Ja, bizar.
Dankjewel, Esmee.
Ja.
Voor het delen. En ja, ik ben echt een beetje flabbergasted dus, merk ik.
Ja, ik ook hoor. Het moet even landen allemaal.
Het moet even landen, ja.
Ja, het is echt intens. Maar ja. Mooi.
Maar mooi.
Manier, hoor. Ja, zeker, ja. Ja.
En juist luisteren, dus ook heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht het gesprek je dus op een of andere manier geraakt hebben, je wil hier iets mee, je wil contact met ons, je wil Nou, wat dan ook. Of je nou alleen iets wilt delen, of dat je bij wijze van SME wil sponsoren, of I don't know, verzin het maar. Wat je op je hart voelt, laat het even weten. Je kunt in ieder geval mailen naar info@thuispodcast.nl. En dan, of eventueel naar de website gaan, www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een bericht achterlaten en dan komen we sowieso bij je op de lijn. Ja, en misschien denk je ook wel na het luisteren van deze aflevering van, nou ja, ik heb ook een Bijbeltekst die heel veel meer is gaan leven door een persoonlijke ervaring en ik wil ook heel graag dat delen in een aflevering. Laat het dan ook vooral weten. Dat kun je naar hetzelfde mailadres mailen, info@thuispodcast.nl. En wie weet nemen wij binnenkort samen ook wel een aflevering op. Goed, voor nu, ik wens je een hele fijne rest van je dag. En dan mocht je dit met Pasen luisteren, gezegende Pasen. Ik hoop dat je je mag laten raken door het goede wat Jezus voor ons heeft gedaan. En heel graag tot een volgende keer.